Gemeente, vooraf een aantal mededelingen. Vanmiddag om 14:15 zal de zondagsschool weer gaan beginnen. Aanstaande zaterdag om 19:00 is er de zang- en muziekavond in ons kerkgebouw, die uitgaat van de activiteitencommissie. Toegang is vrij. De collecte die dan gehouden zal worden is voor de bouwkas. En allen bent u hartelijk welkom. Vandaag is er de eerste huwelijksafkondiging van Aart-Jan van der Hel en Lianne Blok. De collecte is vandaag voor de kerk en volgende week is die voor de diaconie en de tweede voor het christelijk onderwijs. Zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 145ste psalm, het 6e en het 7e vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk en de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Gemeente, wij zullen vanmorgen ook weer eerst gaan luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit de Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het 15e hoofdstuk uit het boek Jozua en daarvan een gedeelte dat u vindt in de verzen 13 tot en met 19. Jozua 15, de verzen 13 tot en met 19. Wij zingen in aansluiting aan de schriftlezing het laatste vers van Psalm 144. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door Heeren gunst bejegend. Doch Caleb, de zoon van Jefunne, had hij een deel gegeven in het midden der kinderen van Juda, naar de mond des Heeren tot Jozua, de stad van Arba, vader van Enak, dat is Hebron. En Caleb verdreef vandaar de 3 zonen van Enak, Sesai en Ahiman en Talmai, geboren van Enak. En vandaar toog hij opwaarts tot de inwoners van Debir. De naam van Debir nu was tevoren Kiriat Sefer. En Caleb zeide: wie Kiriat Sefer zal slaan en haar innemen, die zal ik ook mijn dochter Achsa tot een vrouw geven. Otniel nu, de zoon van Kenas, de broeder van Caleb, nam haar in. En hij gaf hem Achsa, zijn dochter, tot een vrouw. En het geschiedde, als zij tot hem kwam, zo porde zij hem aan om een veld van haar vader te begeren. En zij sprong van de ezel af. Toen zeide Caleb tot haar: wat is u? En zij zeide: geef mij een zegen, dewijl gij mij een dor land gegeven hebt, geef mij ook waterwellingen. Toen gaf hij haar hoge waterwellingen en lage waterwellingen.
Thank you.
Gemeente, wij zullen samen de Heere om zijn zegen gaan vragen. Wij doen voorbeden voor onze broeder IJs Nelis, die in het ziekenhuis in Dirksland is opgenomen. Voorlopig ook nog weer voor onderzoek. Wij doen ook voorbeden voor zuster Rina de Bakker uit de Prins Hendrikstraat. Nu zo onverwacht, een van haar broers is overleden. En we gedenken de rouwdragenden. En we danken de Heere voor het feit dat gisteren bij Marco en Jantine Wielhouwer een zoon is geboren. Jantine en het kind liggen beide nog in het ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Heere, zie in genade en in ontferming op ons neer. En geeft u ons, als wij tot u naderen, ook genadig gehoor. Hoor naar ons gebed, Heere, als wij onze noden en onze begeerten voor u neerleggen en ze aan u bekendmaken. En wilt u niet alleen maar naar ons horen, maar wilt u ook geven wat wij van u bidden. Wij hebben daar geen recht op, dat belijden wij. En dat moeten we ook eerlijk bekennen. Geef dat we het ook in oprechtheid bekennen, dat het geen taal van onze lippen alleen is, maar dat het ook voortkomt uit een oprecht en eerlijk gemaakt hart, dat ook overtuigd is van onwaardigheid, dat besef gekregen heeft van alles te hebben verzondigd en nochtans zo afhankelijk te zijn van u en met name van uw genade. En wilt u ons zo dan in Christus ook toegang geven tot uw genadetroon? We danken u ervoor, Heere, dat we vanmorgen weer in de kerk mogen zijn en dat we op deze manier ook de nieuwe week mogen beginnen met een rustdag, waarop we een aantal uren ook in uw huis mogen vertoeven, om daar te horen naar wat gij ons te zeggen hebt, om daar te luisteren naar uw boodschap. Geef dat we het zo ook mogen doen. En dat we met geen andere bedoeling naar de kerk kwamen of in de kerk zitten, dan om te horen naar wat gij ons te zeggen hebt. Dan gaat het niet meer om mensen, dan gaat het niet meer om de uiterlijke dingen, maar dan gaat het erom dat we u de Heere mogen ontmoeten. En is dat niet zeer nodig in ons alle leven? Dat moet toch een keer voor het eerst gebeuren, Heere, want als het nooit in ons leven gebeurt, dan zullen we u pas echt ontmoeten als we u op uw rechterstoel zien. En dan is er geen genade meer te verkrijgen. En daarom, als we u nog nooit hebben ontmoet en als we nog nooit oprecht en eerlijk uw stem hebben gehoord en als we nog nooit echt hebben geleerd om naar uw wil te handelen en in uw waarheid te wandelen, ach Heere, laten we er dan alle van doordrongen zijn hoe nodig het is dat dat toch gaat gebeuren. En laten we dat dan ook zoeken en wilt u het dan ook genade geven. Kon het zijn vandaag in uw huis door wat u vandaag tot ons te zeggen hebt. Maar als het al eens een keer mocht gebeuren, Heere, dat we waarlijk geluisterd hebben met onze oren open en met ons hart ontsloten, dan is dat toch keer op keer opnieuw nodig. Dan moet het geloof dat u gewerkt hebt toch ook worden onderhouden en gevoed en gesterkt. En dan moeten we toch iedere keer weer opnieuw ervaren, Heere, dat u de werken uw handen niet laat varen. Zelfs niet als wij ook na ontvangen genade nog weer van uw wegen afwijken en een geestelijke duisternis over onze ziel halen. O zeker, dan hebben we nodig dat u ons corrigeert en misschien ook nog wel kastijdt. Maar Heere, laat dan toch inderdaad merken dat u op uw eigen werk terugkomt. En wilt u dat ook vandaag nog weer eens doen. En verlevendigen de hoop die gij geschonken hebt. En versterken het geloof dat gij gewerkt hebt. En versterken ook de liefde die gij in het hart hebt uitgestort. Dat het niet langer allemaal taant en als het ware verdord neerligt, maar dat daar als opnieuw de Heilige Geest op zal komen om het levendig te maken, de geest der nederigen op te beuren. Heere, laat zo uw werk geschieden mogen en laat het aan ons geschieden mogen. En laten we het hier in uw huis ondervinden dat gij in ons midden wilt wonen en werken. We bidden van u, Heere, gedenk ons zoals we hier zijn. Denk ook aan al diegenen die met ons niet naar de kerk kunnen komen, maar die op de een of andere manier thuis uw woord horen via de kerktelefoon of misschien nog weer op een andere wijze. Laat uw geest ook daarin meekomen en wilt gij het in hun leven eveneens bewijzen, Heere, dat u de God bent die nog spreekt en die uw stem ook nog doet verstaan. Denk ook aan die jongelui uit ons midden die vandaag deze dagen in Doornspijk zijn. Gedenk ook hen als ze met elkaar naar de kerk gaan daar en als ze vandaag ook een preekbespreking zullen hebben. En laat uw geest ook onder hen werken. Zie zo genadig op ons allen ter neer. En wees u overal waar uw woord verkondigd mag worden. Kom er overal in mee, o God. En geeft u er overal getuigenis aan. Als vandaag onze kinderen ook op de zondagsschool weer onderwijs zullen gaan ontvangen, wilt u dat werk ook bekronen met uw onmisbare zegen. En dienstbaar stellen aan het heil van onze kinderen. En laten onze kinderen het toch ook mogen leren, vroeg in hun leven mogen leren. Wat een voorrecht het is om iedere keer weer geconfronteerd te worden met uw heilig woord. En om iedere keer er weer op gewezen te worden wie gij voor mensen, ook voor jonge mensen, voor kinderen wilt zijn. En hoe goed het is om in onze jonge jaren al u de Heere te mogen zoeken. En in de vrezen van uw naam te mogen leven om op die manier ook bewaard te blijven voor veel kwaad. Zegen degene die dat werk doen, Heere, en die onderwijs geven, en wilt u erbij zijn. Heere, we vragen u ook om uw zegen over degene die uit ons midden in een ziekenhuis liggen, bijzonder denken we ook aan broeder Nelis. Zegent u hem, Heere, en geeft dat de onderzoeken die plaatsvinden inderdaad ook mogen aangeven wat er aan hem mankeert en wat de problemen zijn. En laten er dan ook middelen zijn die gebruikt mogen worden tot zijn herstel. Doe zijn oog op u gericht zijn en houd gij hem in uw gunst gevangen. Heren, we bidden u ook voor hen die rouw dragen en onder hen bijzonder ook zuster Rina de Bakker en haar familie. Haar gezin, maar ook de bredere familiekring die zo plotseling één uit die familiekring werd weggenomen onder zulke trieste omstandigheden. Heere, laat uw gunst ook daarin nog mogen worden ondervonden. En bij al de onbeantwoorde vragen en de onbegrepen wegen, er toch rust gezocht en gevonden mogen worden in uw beleid. Waar we zo pas ook met elkaar van zongen, de Heere is recht. In al zijn weg en werk, terwijl net zo goed ook die tweede regel waar is en 100% waar is. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Laten we u ook mogen danken, Heere, voor het feit dat u bij Marco en Jantine een kind hebt willen geven. Er waren grote spanningen en het was ook dringend tijd, Heere, volgens de artsen dat het kind geboren zou worden. Er waren risico's, maar u hebt alles nog wel gemaakt. U hebt nog gezorgd, u hebt dit kind ook nog op de wereld geplaatst en aan zijn ouders toe willen vertrouwen. Denkt u aan dit jonge leven? En denkt u ook aan Jantine, Heere, die herstel moet ontvangen en die straks ook weer in staat moet zijn om haar taak te verrichten. Geeft u haar genade waardoor ze ook opgericht mag worden van het ziekbed en dat ze ervaren mag dat u ook haar en Marco genadig de krachten en de lusten geeft om hun kinderen op te voeden in de vrezen van uw naam. Mogen we zo bij u schuilen, Heren, te midden van een wereld die een en al onrust is, Is het niet hier, dan is het daar, en is het niet daar, dan is het nog weer ergens anders. We denken ook aan dat verschrikkelijke wat plaatsvond in de afgelopen week. Met al die kinderen die omkwamen. Die velen die misschien nog niet eens gevonden zijn. Die anderen die in ziekenhuizen moesten worden opgenomen. We denken ook aan hun ouders en aan alle die erbij betrokken zijn en die onder dit terroristische geweld lijden. Wat is de wereld voor een wereld geworden, Heere, sinds Adam en Eva gezondigd hebben? En wat is de mensheid verworden en diep gevallen? Als we dit elkaar aandoen, alleen maar op grond van een paar idealen die alleen maar op aardse zaken betrekking hebben. Als we hersenschimmen najagen en daar alles voor over hebben en elkaar daaraan wagen. O God, wij bidden u, wilt u sterken en troosten en wilt u in deze wereld met al haar leed en met al haar ellende, waarvoor u bovendien ook nog geen plaats is, toch bewijzen dat gij God zijt en dat u ook een genadig God zijt. Heere, neem ons genadig onder uw hoede. Vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 138ste psalm, het tweede en het derde vers, 138, vers 2 en vers 3. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Thank you. zit in het 14e hoofdstuk van Jozua en we hoorden dat vorige week. Heeft Caleb aan Jozua gevraagd of hij zijn erfdeel mocht ontvangen. Het was hem beloofd, 45 jaar geleden al, via Mozes, door de Heere, dat hij dat stuk land waar hij als verspieder in de tijd zijn voet op gezet had, ook als zijn bezit zou mogen gaan beschouwen. En nu het zover is dat het land Canaan veroverd is, althans voor een groot deel, en nu ze ertoe overgaan om dat land te verdelen onder de verschillende stammen van Israël, meent Caleb dat de tijd gekomen is dat hij nu mag gaan vragen, heel concreet mag gaan vragen om de vervulling van die hem gegeven belofte. En Jozua voldoet ook aan zijn wens. Caleb krijgt het gedeelte van Canaan in de buurt van de stad Hebron. Dat zal zijn woonplaats zijn. Alleen, hij moet er nog wel voor aan het werk. Het is een erfenis die ook nog veroverd moet worden, want vooralsnog wonen daar de Enakieten en voorwaar geen gering deel van de Canaanieten. Mensen van geweldige kracht. En het zal voor de oude Caleb, 85 jaar is hij intussen, nog een heel werk zijn om die Enakieten daar te verdrijven en dat gebied ook metterdaad tot zijn woonplaats te maken. Maar dan blijkt het dat het geen grootspraak is geweest. Toen Caleb tegen Jozua zei, ik ben weliswaar 85 jaar oud, maar ik ben nog net zo sterk en nog net zo krachtig als 45 jaar geleden. De Heere geeft me tot op de dag van vandaag nog een goede gezondheid. En hij geeft me nog heel wat lichaamskracht. En ik ben, als het daarom gaat, nog best in staat om ook de strijd aan te gaan. En Caleb mag ervaren, ik zei al dat het geen grootspraak van hem was, dat de Heere hem inderdaad sterkt. En zo begint ook dat gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben. En u begrijpt, we zullen bij dat gedeelte inderdaad vanmorgen stilstaan. Zo begint dat gedeelte met te vertellen. En Caleb verdreef vandaar de drie zonen van Enak, Sesai en Ahiman en Talmai, geboren van Enak. Hij verdrijft ze. Ze zijn tegen hem niet bestand. Hij is hun meerdere. Hoewel ze groot, hoewel ze sterk zijn, hoewel het reuzen zijn, en hoewel de verspieders in de tijd gezegd hebben, als wij onszelf vergelijken bij die mensen, dan zijn we maar sprinkhanen. Hoewel dat allemaal zo is, er is nog een andere kracht aan het werk. En Caleb hoeft het in feite ook in zijn eigen kracht niet te doen. De Heere is met hem. En Caleb slaagt erin om te doen wat bijna nooit door een van de andere stammen bereikt is. Want er staat hier en hij verdreef ze. Ze waren er dus niet meer daar in de buurt van Hebron. Terwijl iedere keer weer, en het klinkt als een somber refrein in het boek Jozua en in het eerste hoofdstuk van het boek Richteren, dat van de verschillende stammen gezegd moet worden dat ze de Canaanieten niet verdreven of niet konden verdrijven. En dat ze op hun best die Canaanieten wel aan zich hebben onderworpen en ze belastingplichtig hebben gemaakt, maar dat ze ze toch maar toestonden om in hun midden te wonen. Ze verdreven ze niet. En toen zijn die Canaanieten in vele gevallen een strik geworden voor Israël. En toen hebben die overgebleven Canaanieten vele van de Israëlieten ertoe verleid om ook de godsdienst van die Canaanieten maar langzamerhand over te gaan nemen en de Baals te gaan dienen. Maar Caleb mag, omdat hij het in de kracht en de mogendheid van de Heere doet, op wie hij vertrouwt en aan wie hij gehoorzaam geweest is en wie hij volhard heeft na te volgen, jaar in jaar uit, Caleb mag erin slagen om die Canaanieten en notabene deze Enakieten te verdrijven. Even verderop ligt de stad Debir, ook wel Kiriat Sefer genoemd. Kiriat Sefer betekent stad van het boek. Was het een soort bibliotheek die daar gevestigd is? Was die stad daarom zo genoemd? Was het een universiteitsstad, om een andere veronderstelling te wagen, en heette die stad daarom stad van het boek? Maar in ieder geval is duidelijk dat die stad een vesting is, die ligt hoog. Er wordt ook gesproken dat Caleb opwaarts moet gaan, naar boven dus. Debir ligt in het gebergte. Hij wil ook die stad veroveren. Maar om dat doel te bereiken, doet hij nu een beroep op jongere krachten. Hij heeft zelf het voorbeeld gegeven. Die Kenakieten zijn door hem verjaagd. Toen was hij zelf deelgenoot in de strijd. Misschien liep hij wel voorop. Misschien had hij de leiding wel helemaal. Dus hij heeft zelf het voorbeeld gegeven. En wie wil nu dat voorbeeld van Caleb navolgen? En om de verovering van Debir te stimuleren en om jongere krachten te mobiliseren, doet Caleb een belofte. Hij belooft dat degene die Debir zal veroveren met Caleb's dochter Achsa zal mogen trouwen. Daar leid ik uit af dat deze Achsa natuurlijk wel iemand geweest moet zijn die een stuk aantrekkelijkheid bezat, waar jonge mensen toch wel op wilden afkomen. En dan een dochter van deze man, van deze held, een dochter van zo'n vader. Dat kon ook nog wel eens een extra prikkel geweest zijn. En we mogen gevoeglijk aannemen, gelet op wie Caleb was, een godvrezend man, een man met godsvertrouwen, dat hij zijn dochter ook in die geest heeft grootgebracht en opgevoed. En ik acht het ook nog helemaal niet onwaarschijnlijk dat die opvoeding in het leven van deze dochter Achsa geestelijke vrucht gedragen heeft. Voor gelovige mannen, jonge mannen in Israël, moet zij dus toch wel een aantrekkelijke bruid zijn geweest. Ik zeg voor gelovige jonge mannen, want laten we ook maar zeggen dat de verovering van Debir ook niet alleen maar een huzarenstukje zal zijn, maar dat dat een zaak is die alleen maar in het geloof geschieden kan. Er is er een die zich aanbiedt, Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer. En deze Otniel slaagt er inderdaad in om zijn doel te bereiken. Als hij, en dat heeft hij natuurlijk niet in zijn eentje gedaan, maar daar heeft hij een flink aantal mensen bij meegehad, als hij met zijn leger Debir aanvalt, dan is inderdaad onder Gods zegen die stad Debir een ogenblik later een prooi in zijn handen. Ook Otniel doet zich hier kennen als een man met godsvertrouwen. Hij is trouwens een van de latere richters die we in het boek Richteren in hoofdstuk 3 ook nog tegenkomen. En dan krijgt hij Achsa. Caleb vervult zijn belofte. Achsa wordt zijn vrouw. Daar heeft deze Achsa kennelijk niks in te zeggen. Zo ging dat in die tijd. Vaders huwelijkten hun dochters uit aan wie zij wilden. En die dochters moesten zich daar dan maar in schikken. Ouders beslisten over het huwelijk van hun kinderen. Dat was niet altijd een bron van vreugde, daar laat de Bijbel ons ook wel iets over weten. Als het bijvoorbeeld gaat over Lea, die door haar vader wordt uitgehuwelijkd aan Jacob, terwijl het Jacob helemaal niet om Lea ging. En Lea heeft daar een leven lang allerlei gevolgen van ondervonden en verdriet mee gehad. Ja, zulke verbintenissen die door anderen beslist waren en die niet bepaald op liefde of op wederzijdse liefde, laat ik het zo zeggen, berusten, die waren vaak ook een bron van verdriet. Maar dit keer is dat ongetwijfeld zo niet geweest en ik weet ook niet wat Caleb misschien geweten heeft van een wederzijdse genegenheid die al tussen Otniel en Achsa bestond, daar hoeven we verder ook niet over te speculeren. Maar kennelijk rust op deze verbintenis, op dit besluit van Caleb, wel een goddelijke zegen. De zaak is, jongelui, ik denk dat dat gelukkig voor jullie is, dat de dingen vandaag niet meer zo gaan als vroeger. Stel je voor, dat je als dochter door je vader uitgehuwelijkd werd en dat er allerlei motieven en rollen in speelden van financiën en van belangrijkheid of weet ik wat meer. Stel je voor dat je gekoppeld werd aan een jongen waar je helemaal niet van hield, of als je als jongen gekoppeld werd aan een meisje waar je nou echt helemaal niks voor voelt. In dat opzicht mogen we wel blij zijn dat de tijden veranderd zijn. Alhoewel, je kunt je natuurlijk wel afvragen of we vandaag niet precies in een ander uiterste zijn terechtgekomen. Dit uiterste dat ouders hun mond maar moeten houden. En dat ouders maar alles moeten slikken en goedkeuren wat hun kinderen beslissen. En dat kinderen van mening zijn dat hun ouders zich daar maar buiten moeten houden. Met als gevolg dat niet zozeer de kinderen, maar de ouders vaak een stuk pijn en verdriet in hun leven moeten meedragen. En of we er dan zoveel mee opgeschoten zijn, aan u het antwoord. Niet alleen trouwens ouders die vaak een stuk verdriet in hun leven meekrijgen als ze de keus van hun kinderen zien en als ze de gevolgen van die keus van hun kinderen zien gebeuren. Ook in de kleinkinderen. Maar niet zelden zijn die kinderen zelf ook weer vaak de dupe van het feit dat zij zelf maar beslist hebben. In hun onervarenheid en in hun onkunde en in hun verkeerde motivatie. In deze dingen blijft het toch wel belangrijk om in de vrezen des Heren te handelen, zou het niet? En goddelijke goedkeuring te zoeken. Maar Achsa krijgt dus haar bruidegom en Otniel krijgt zijn bruid. En naar het gebruik van die dagen brengt Achsa een bruidsschat mee. Dat is vandaag ook anders. En dat is voor vele ouders van dochters ook maar gelukkig dat ze geen bruidsschat meer hoeven mee te geven. Maar zo was het toen. Caleb heeft zijn dochter ook een bruidsschat meegegeven. Hij heeft haar een stuk land gegeven. Uit zijn eigen erfdeel krijgt Achsa nu een stuk land waar zij met Otniel mag gaan wonen en waar ze een eigen bedrijf op kunnen beginnen. Maar Achsa is daar niet zo gelukkig mee. Het is niet naar haar zin wat haar vader haar gegeven heeft. En ze probeert haar man Otniel ertoe te bewegen. Ze port hem aan om van haar vader een ander stuk land te begeren. Maar Otniel voelt daar kennelijk niet zoveel voor. Uit respect voor zijn schoonvader of om andere redenen. Hij doet het in feite niet. En dan neemt Achsa de zaak in eigen handen. Ze zoekt haar vader op. En als ze hem gevonden heeft, ze rijdt op een ezeltje, dan springt ze van die ezel af. En dan merkt Caleb dat ze iets vragen wil. Hij geeft haar de gelegenheid door tegen haar te zeggen, wat is er? Wat heb je? En dan zegt ze het. Dan zegt ze tegen haar vader, u hebt me wel een stuk land gegeven, maar het is een dorstig land. En wat kan ik daar nou mee beginnen? Moeten Otniel en ik daarvan leven? Is dat een uiting van ondankbaarheid? Doet Achsa zich hier kennen als een ondankbaar, als een ontevreden, misschien wel als een verwend schepsel? En was Caleb misschien helemaal verkeerd toen hij zijn dochter deze bruidschat meegaf, een dorstuk land? Gemeente, wij moeten beseffen voor het rechte verstaan van onze tekst dat de vertaling door land niet zo'n gelukkige vertaling is. Er staat eigenlijk, ik geef het u maar zoals het er staat, Gij hebt me een Negev-land gegeven. En als u nou een klein beetje kennis hebt van de landkaart van Kanaan, van Israël, dan weet u dat de Negev nog altijd een gebied is in Israël, in het zuiden van Israël. Maar dat is wel een dor gebied. Maar u moet dat woordje dor niet gelijkstellen met onvruchtbaar. Het is zelfs een zeer vruchtbaar gebied. Het probleem van de Negev is alleen maar dat er watergebrek is. Maar voor de rest bevat de grond zoveel stoffen die nuttig zijn voor een geweldige oogst. Als er maar voldoende water zou zijn. Het is geen woestijn met zandgrond waar je niks op verbouwen kunt. Het is goede, vruchtbare grond. En dan zegt Achsa niet tegen haar vader: vader, dat stuk land dat is waardeloos. Daar heb ik niks aan. Dat moet ik niet. Het zou ook onbillijk geweest zijn van Caleb om zo'n bruidschat te geven. Maar wat Achsa wil begrijpen, dat is: vader, geeft u me bij dit stuk land nou ook de mogelijkheid om het te bevloeien, om het te irrigeren. Geef me nu ook mogelijkheden om daar water naartoe te brengen. Geef mij waterbronnen. En dat is een billijk verzoek. Misschien is het ook wel een verzoek waar Caleb op heeft gewacht. En daarom zonder enige verdere discussie, en hij vraagt niet naar de reden en hij vraagt helemaal niet naar argumentatie, maar zonder enige verdere discussie, geeft hij het haar. Hoge waterwellingen en lage waterwellingen. Dat zijn bronnen die altijd water bevatten en bronnen die in de regentijd water verzamelen en die dat opslaan en dit water dat kan later gebruikt worden. En van die bronnen, van die wellingen, van die hoge en die lage waterwellingen mag Achsa en mag Otniel nu gebruik gaan maken. Ze mogen vandaar water naar hun land laten vloeien, ze mogen het zo gaan bevloeien en irrigeren. En dan kunnen ze er een bedrijf op beginnen en dan kunnen ze er wonen en dan kunnen ze er leven. En Caleb betoont zich hier als iemand die goedgeefs is, die mild en overvloedig schenkt. U zegt dat is een aardig stukje familiegeschiedenis uit de familie, het familiealbum van Caleb en zijn gezin. Maar is dat nou ook Gods openbaring? Gemeente, ik zou het wel denken. En laten u en ik er maar van overtuigd zijn dat dit ook Gods openbaring is. Anders lazen we het hier niet in Jozua 15. Trouwens, hebt u er ook wel eens op gemerkt dat deze geschiedenis zelfs twee keer in de Bijbel verteld wordt? Hier en ook in het eerste hoofdstuk van Richteren. Het moet dus wel wat betekenen. De Heere heeft er zelfs zorg voor gedragen dat het ons twee keer verteld is. En dat het twee keer onze aandacht vraagt. Wat betekent het dan? Laat ik vanmorgen twee centrale gedachten eruit halen. In de eerste plaats, ik formuleer dat maar zo, het grote belang van, nou gebruik ik een woord dat in deze tijd ook wel eens gebruikt wordt, het grote belang van identificatiefiguren. Wat is dat dan? Ik zal het u duidelijk maken. Caleb heeft een voorbeeld gegeven. Caleb heeft moedig de strijd met de Kanaanieten, met die geweldige Enakieten aangebonden. En iedereen heeft dat kunnen zien. En iedereen kon er getuige van zijn dat Caleb in vertrouwen op God en in de moed van het geloof zijn erfdeel in bezit ging nemen en die Enakieten verdrijven. En ze hebben ook kunnen zien hoe het niet te vergeefs is in Caleb's leven om op God te vertrouwen. Ze hebben kunnen zien dat de Heere hem voorspoedig maakte. dat de Heere dat vertrouwen op hem niet beschaamd maakt. En ze hebben aan het voorbeeld van Caleb de les kunnen leren dat het niet te vergeefs is om op God ons betrouwen te stellen. En dat nou, gemeente, is een voorbeeld tot navolging. Daarom is Caleb een man met wie je je zou moeten kunnen identificeren. Op hem willen lijken. In zijn voetsporen begeren te gaan. En als deze man zelf het voorbeeld gegeven heeft en hij doet dan een beroep op anderen om in datzelfde godsvertrouwen ook mee te doen in de strijd en Debir te gaan veroveren, dan zegt hij eigenlijk, zonder dat hij het er met zoveel woorden bij zegt, want je hebt aan mij kunnen zien dat het kan. Je hebt in mijn godsvertrouwen kunnen zien dat de Heere dat niet beschaamt. Als je het maar van de Heere verwacht. En als je maar steunt op zijn trouw. En als je je maar verlaat op zijn belofte. Dan is het niet te vergeefs. Dan zal de Heere horen. En dan blijkt dat voorbeeld van Caleb, mag ik het eens zo zeggen, aanstekelijk te werken. Dan werkt, en dat is ongetwijfeld van de Heere geweest, dan werkt de Heere in het hart van Otniel zo'nzelfde vertrouwen. En zo'nzelfde begeerte om in de dienst van de Heere te mogen staan en de vijanden des Heere te mogen bestrijden. Dan wekt de Heere in de ziel van Otniel de hartelijke begeerte om in de voetsporen van Caleb te gaan. Natuurlijk, daar speelt dat element van die belofte van Achsa ook een rol in. Maar de grondtoon is, hij zoekt het bij diezelfde God. Gemeente, denkt u niet dat onze jonge mensen ook behoefte hebben aan zulke voorbeelden? Aan mensen met wie ze zich zouden kunnen identificeren. Zou het niet een geweldige zegen voor jonge mensen kunnen zijn, als ze in hun omgeving, in het gezin waar ze opgroeien, of in de familie waar ze een plaats hebben, de bredere familie, of in de school waar ze onderwijs krijgen, of in de kerk waar ze dooplid van zijn, als ze daar mensen zouden ontmoeten en als ze gedurig weer mensen zouden tegenkomen van wie ze zouden weten, van wie ze zouden overtuigd kunnen worden wat het is om op de Heere te steunen. Mensen in wie ze het konden zien dat het echt is. Als ze mensen tegenkwamen die niet alleen maar wisten te praten. En mensen die alleen maar wisten te zeggen, joh, dat mag je niet doen. En mensen die niet alleen maar regeltjes voorschreven. Moet dat allemaal ook niet gebeuren, dat zal wel, ja. Maar dat ze mensen zouden kennen die in hun leven iets laten zien. Misschien niet eens met zoveel woorden, maar met hun levensgang, met hun voorbeeld, met hun eerbied, met hun vroomheid, met hun ernst. Wat het is om een God te dienen die het dienen zo waard is. Om op een God te vertrouwen wie te vertrouwen het zo waard is. Om een God lief te hebben die zo beminnenswaardig is. Om dan als God het geeft ook in de harten van die kinderen de keus te werken. De keus te werken. Die God die hij en zij lief heeft. Waar hij of zij al haar vertrouwen op stelt. Die begeer ik ook te kennen. Om het dan ook met hart van harte en met ingespannen krachten te zoeken. Mensen die niet in de formele zin alleen maar Maar vanuit de eigen keus des harten tegen anderen, tegen jongeren zeggen, gunnend, kom, ga met ons en doe als wij. Mensen die het ook voordoen, voordat ze het tegen die anderen zeggen. Want Caleb zegt het niet eerst tegen Otniel of tegen die anderen, als jullie nou Debir gaan innemen dan en dan. Nee, hij heeft zelf eerst voorop gelopen. Hij heeft het zelf voorgedaan. Wat een zegen alleen al daarom voor Otniel om deze oom te hebben. En om zijn voorbeeld te kunnen zien. Nou praat ik nog niet eens over die dochter van die oom. Bent u er zo een? Ga dat nou bij uzelf eens na. Nou niet om nou je vingers achter je revers te steken en te zeggen van ik loop voorop en ik ben ook zo'n beste. En ik denk niet dat Caleb dat zo gedaan heeft. En dat Caleb niet zichzelf op een voetstuk geplaatst heeft. Maar dat Caleb altijd weer verwezen heeft naar God. En ik kan het allemaal niet zeggen, want de Heere openbaart dat niet in zijn woord. Maar zo werkt dat nu eenmaal in een mensenleven. Zo werkt de Heere dat in het leven van zijn volk. Als we van God genade ontvangen en de Heere kroont onze vlijt. En de Heere zegent onze arbeid. En de Heere laat weten dat het niet te vergeefs is om op God te vertrouwen. Dan hoef je jezelf niet te gaan aanprijzen. Maar dan mag je wel die God en zijn dienst en zijn trouw en zijn genade en zijn liefde gaan aanprijzen. En zo zal hij het gedaan hebben, ongetwijfeld, in het leven van Achsa. En zo zal hij het gedaan hebben, ook als Otniel zich al aangeboden had. En als hij later misschien met allerlei tweede soort gedachten kwam. Second thoughts, zoals je dat in het Engels zegt. Van wat heb ik nou eigenlijk gezegd en wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En misschien dan weer een bemoediging nodig had van zijn aanstaande schoonvader, zo hij hoopte. Caleb kon altijd wijzen. Op die God die hem nooit beschaamd had. Die hem nooit bedrogen had. Die hem nooit teleurgesteld had. Ik vraag maar weer, zijn er zulken ook in ons midden? Begeert u zo iemand te zijn? Kijk eens, het is niet zo moeilijk om over het gedrag van een aantal jonge mensen te klagen. Het is niet zo moeilijk om te zeggen, die jongelui die luisteren niet meer en die doen het maar op hun eigen manier en zo. Maar waar zijn de voorbeelden, gemeente? De voorbeelden. Geven God ook onder ons Calebs. Tot op hoge leeftijd, 85 jaar. Je kon het aan de man zien, dat hij gerijpt was in de vreze Gods. En in zijn woord en in zijn wandel was hij een leesbare brief van Christus. Was hij een getuigenis van vertrouwen op de Heere. Is de Heere dat niet waard? Als u de Heere nou toch mocht leren kennen, is de Heere het dan niet waard om zo een goed gerucht van die koning te verspreiden? En hebben onze jonge mensen het niet nodig om zo aangespoord te worden om diezelfde God die u mag kennen ook te vrezen? En dan in de tweede plaats, en dan kom ik bij het tweede deel van onze tekst. Gemeente, ik vind hier een illustratie van een woord dat de Heer Jezus gesproken heeft. Slaat u met mij alstublieft even op het 11e hoofdstuk van het evangelie naar Lucas. Ik lees met u een paar versen uit Lucas 11, de versen 11 tot en met 13. Daar staat, en wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven degene die hem bidden. Daar heeft de Heer Jezus het dus over een vader zoals Caleb. Een vader die zijn kinderen goede gaven weet te geven. Die zijn kinderen niet bedriegt, die zijn kinderen niet als ze honger hebben een steen geven, koud daar maar een poosje op. Of die die kinderen in gevaar brengen door ze in plaats van iets goeds voor hen iets kwaads in hun handen te geven, waar ze schade van lijden. Nee, een vader die goede gaven geeft. Al is hij een zondaar. Al ontbreekt er aan zijn kant ook nogal wat. Al heeft hij van nature ook een boos hart. En dan stelt Jezus, die vader, laten we maar zeggen deze Caleb, aan de discipelen en aan de scharen voor als een illustratie, waarbij niet zomaar een gelijkteken geplaatst kan worden tussen die vader en de hemelse vader, maar waarbij in de vergelijking tussen wat die aardse vader doet met zijn boze hart en die toch goede gaven geeft, en wat de hemelse vader doet, waarbij wel de vergelijking getrokken wordt, maar waarbij dat tweede, dat andere, waarmee dat gedrag van die vader vergeleken wordt, tegelijkertijd ook hoog uitsteekt boven dat eerste. Hoeveel te meer? Caleb geeft Achsa ook niet, scheept Achsa ook niet af met een fooitje. Caleb geeft Achsa ook geen stenen voor brood. En geen slangen voor een vis. Maar Caleb geeft haar mild en overvloedig. Die een iegelijk, zo lezen wij in de Bijbel, mildelijk geeft en niet verwijt. En waarom doet Caleb dat? Omdat hij het belang van zijn dochter op het oog heeft. En omdat hij het belang van zijn dochter op het oog heeft, klopt Achsa niet tevergeefs bij hem aan. Maar ze krijgt hoge waterwellingen en lage waterwellingen. En ze kan daar met haar man gaan wonen op dat land dat op zichzelf zo dor lijkt en toch zo vruchtbaar kan worden. Ze mag erom vragen. En ze deed het. En ze wordt niet weggestuurd. Caleb luistert naar haar. Ze doet het eerbiedig. Ze valt van de ezel, springt van de ezel af. Ze blijft niet op haar ezel zitten en tegen haar vader zo vanuit de hoogte zeggen: hé, wat heb je nou gedaan? Nee, ze weet haar plaats. Ze kent haar plaats. Als dochter. Als kinderen moet je je plaats ook weten tegenover je ouders. Maar ze doet het in de wetenschap dat haar vader geen hardvochtige man is. En ze ervaart, om het maar eens zo te zeggen, dat bij haar vader milde handen en vriendelijke ogen zijn. Hij heeft daar niet boos aan gekeken. Hij heeft geen verwijt in zijn blik gehad toen ze dat verzoek deed. Hij keek vriendelijk. Het was naar zijn wil, dit verzoek. Nou, denk nou weer aan dat woord uit Lucas 11. Hoeveel te meer. Hoeveel meer dan Caleb zal de hemelse vader goede gaven geven. Zoals Achsa tot haar vader ging, en ik gebruik vrijmoedigheid om die lijn zo door te trekken van op grond van dat woord uit Lucas 11. Zoals Achsa tot haar vader kwam, zo mag een mens tot God gaan. Oh ja, met eerbied. En laten we ook in het naderen tot de Heere dan maar onze plaats weten, gemeente. En laten we maar beseffen dat we om gunsten vragen. Want in dat opzicht, ja, dan is er ook nog een verschil tussen Achsa in haar verhouding tot Caleb en wij onze verhouding tegenover de Heere. Want wij zullen dan ook nog een keer moeten belijden dat we al de gaven Gods verbeurd en verzondigd hebben. En dat we om onverdiende gunsten vragen. Maar er mag om gevraagd worden. Laat al uw begeerten bekend worden bij God. En er mag in vertrouwen om gevraagd worden. Al onze noden en al onze begeerten voor hem uitzeggen. Stort voor hem uit uw ganse hart. Durft u dat niet? Zijn we soms bang op grond van het feit dat we onszelf enigszins hebben leren kennen als zulke onwaardigen en als zulke mensen die alles verdorven en verkorven hebben? Zijn we soms bang dat de Heer ons af zal wijzen en dat hij niet naar ons gebed zal horen? Vrezen we, omdat we onze onwaardigheid en ons niks verdiend hebben, levendig voor onze geest hebben, dat de Heere ook zelfs ons gebed maar moet afwijzen? Zeker, als we onszelf in onze rechtloosheid hebben leren kennen, gemeente, dan hebben we niet zo'n grote mond. En als we dan toch al tot God naderen en aan de Heere onze begeerte bekendmaken, dan zal dat in de rechte gestalte zijn van ootmoed, van een diep buigen en tegelijkertijd bidden met schuldbelijdenis. Wetende dat zelfs een klein geschenk, dat zelfs wat je zou kunnen noemen een dorland, al een onverdiende gunst is, want je hebt niks verdiend, zelfs niet zo'n stukje Negevland. En als we onszelf zo hebben leren kennen, hoe zou je dan net als Achsa tot haar vader ging, tot de Heere gaan, tot met vrijmoedigheid? Als ons hart ons in het naderen veroordeelt, gemeente, dat gebeurt toch, als je ook weet dat je verkeerd voor God staat. En als je weet dat je leven niet is zoals het moest zijn. En als je geweten je aanklaagt om tegen Gods geboden gezondigd te hebben, dan kan een mens toch alleen maar weer met vrijmoedigheid gaan en vragen, al vraagt hij nog om zo'n geringe zegen, als hij waarachtig mag geloven. Die tot God gaat, moet geloven dat hij is. En een beloner is dergene die hem zoeken. Maar als we dan zo tot de Heere mogen gaan, weet u, dan wordt het ook ondervonden dat de Heere erom gebeden wil zijn. Ik weet het, ik kan niet bewijzen, maar ik denk dat Caleb het allemaal expres zo gedaan heeft. Van hoe reageert mijn dochter daar nou op? En hij heeft een hele hoop achter de hand gehouden wat hij niet onmiddellijk gaf, maar laat ze er maar eens om komen vragen. Zou dat onvoorstelbaar zijn? In ieder geval is het bij de Heere wel zo. O, de Heere heeft zoveel om te geven. En hij geeft zo graag. Zo goed als dat hij ook gaarne vergeeft. Maar hij wil er wel om gebeden zijn. Hij wil wel van u en mij merken dat we het nodig hebben. Hij wil wel van u en mij horen dat we er verlegen om zijn. Dat we het niet meer missen kunnen. Hij wil er om gebeden zijn. En dan geeft hij het ook. En zie nou dat Negevland, wat zij daar noemt, een dorland, een Negevland. Zie dat nou maar eens als een beeld van de dingen die de Heere ons al gegeven heeft. Zij kreeg dat al. Maar ze wist niet goed wat ze ermee beginnen moest. En zo zonder meer kon ze er ook niet veel mee beginnen. Wat heeft de Heere ons al niet gegeven? En dat is geen dormateriaal. Dat lijkt misschien wel zo. Maar dat heeft de levenskracht in zich. Het woord van God. Wat levend en krachtig is. Maar wat er gebeuren moet, gemeente, dat is dat dat woord van God dat in zich leven en krachten heeft, door de Heilige Geest wordt bedouwd. En dat het zo als woord en geest ook vruchtbaarheid geeft. En het leven van een zondaar vernieuwt. Om zo de gaven Gods, de genademiddelen Gods, vruchtbaar te doen zijn in ons leven. Wat doen wij met die middelen? En wat doen wij in het gebed? Als we tot de Heere gaan, hoe gebruiken we dan de middelen? Leert u van Achsa ook dit? Ze zegt, u hebt me een Negevland gegeven. Daar valt ze op terug. Versmaat ze niet, ik hoop dat u dat nou begrepen hebt. Ze zegt niet, vader, daar heb ik niks aan. Moet ik niet hebben, wil ik niet hebben. Ze zegt, u hebt me een Negevland gegeven. Ik weet dat de grond vruchtbaar is, vader. Maar zonder meer is het geen complete gift. ik moet er nog wat bij hebben. Geeft u me er ook water bij? Geen wonder dat als de Heer Jezus in Lucas 11 over die goede gaven spreekt die vaders aan hun kinderen geven. En als hij in het verlengde daarvan gaat spreken over de gaven die de hemelse vader gaat geven aan hen die hem bidden. Dat hij die hemelse gaven dan aanduidt als de Heilige Geest. Lucas 11 vers 13. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven? En ga ik nou echt te ver als ik die wellingen, die waterwellingen, die hoge en lage waterwellingen, in het licht van de ganse Heilige Schrift, als een illustratie in geestelijk opzicht van het werk van de Heilige Geest zie? Precies zoals we daarvan lezen, en het woord Gods is één en ongebroken, in het 44ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Want ik zal water gieten op de dorstigen. En stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten. En mijn zegen op uw nakomelingen. En dan het gevolg. En ze zullen uitspruiten tussen in het gras. Als de wilgen aan de waterbeken. Deze zal zeggen, ik ben des Heren. En die zal zich noemen met de naam van Jacob. En nog weer een andere zal met zijn hand schrijven, ik ben des Heren. En zich toenoemen met de naam van Israël. Als er maar water komt. De grond is vruchtbaar genoeg. De middelen zijn heus wel geschikt. Maar als de geest eroverheen komt, dan spruit het uit, dan komt het leven tevoorschijn. Dan groeien ze, het gras groeit, de wilgen aan de waterbeken groeien. Er komen mensen die gaan belijden. Er komen mensen die gaan zeggen, ik ben des Heren, die de keus gemaakt hebben. Er komen mensen die de naam van Jacob zich gaan toe-eigenen en die in de verwondering zich afvragen hoe het mogelijk is dat God de God van Jacob wil wezen. Er zijn mensen die het met hun getuigenis, met een schriftelijk getuigenis gaan bevestigen. Ik ben des Heren, ik hoor bij zijn volk. Ik ben een Israëliet, een waarachtige Israëliet door genade geworden. Als het water van de geest er maar overheen komt, dan worden de middelen tot zegen gesteld. Zoals Achsa zal ondervinden als zij haar Negevland gaat bevloeien en besproeien met water uit de hoge en de lage waterwellingen. Gemeente, God heeft ons al heel wat gegeven. Je kunt met het woord alleen niet sterven. Als het nooit in je hart geheiligd wordt en als het nooit door de Heilige Geest aan je ziel wordt toegepast, dan kun je er niet mee sterven. Maar je hebt wel wat in handen gekregen. Waarvan de Heere zelf zegt dat het levend en krachtig is. En nu is het zo'n zaak dat we ermee naar de Heere gaan. En dat we de Heere zeggen, Heere, u hebt ons uw Bijbel gegeven. U hebt ons dat onfeilbare woord gegeven. Schenk me nu ook de geest. Opdat het vruchtbaar zal zijn in mijn leven. En neem dan maar Caleb als voorbeeld. En luister dan nog maar naar de Heere Jezus. Als hij zegt, zoveel te meer zal uw hemelse vader de Heilige Geest geven aan hen die hem bidden. Gemeente, ik maak nog een andere toepassing. Niet alleen maar zie ik dat Negevland als een illustratie van de middelen die God ons al gegeven heeft en die we profetelijk moeten zien te maken, waar we de geest over mogen afbidden. Maar ik denk dat ik dat Negevland van Achsa ook mag zien als een illustratie van wat de Heere in zijn genade al gewerkt heeft in het leven van zijn kinderen. Maar wat op zichzelf genomen altijd weer opnieuw onderhouden moet worden. O, is het geen genade als God je gebed echt verhoord heeft en hij op je geklag en op je geschrei zich over je ontfermd heeft. En als de Heere heeft laten merken, ik weet van je bestaan, ik weet van je nood. En als de Heere gesproken heeft door zijn woord en door zijn geest. Als de Heere vroeger geleden, langer geleden of wat korter geleden, heeft laten merken dat hij met een oog van ontferming op u neerziet. En als je zo de bemoeienissen des Heeren hebt mogen kennen en bevindingen hebt gekregen in zijn huis, in de binnenkamer of op andere plaatsen. En als je ziel zo aanvankelijk door de genade Gods bearbeid is, maar wat gebeurt er vaak? En zegt u maar of het niet waar is. Wat gebeurt er vaak? Er komen weer andere tijden. En het wordt weer donker. En je herkent Job als hij zegt, ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. Dan ga ik achterwaarts, ik bemerk hem niet. Donkerheid in je ziel. Je zou ook kunnen zeggen dorheid. Een dor land. Het leeft niet meer. Er zit geen ziel meer in. Je kunt met je gebed niet ver komen. Je Bijbel lezen lijkt iedere keer weer nergens op te eindigen. Je hoort de stem van de meester niet meer. Het is zo dor van binnen. Nou is dor wat anders dan dood. En zulke mensen kunnen nooit meer dood zijn, geestelijk. Ze kunnen het wel denken. Ze kunnen wel vrezen, het is nooit wat met me geweest. En ik ben nog net als vroeger, toen ik onbekeerd was, ik ben nog onbekeerd. Maar dorheid is wat anders dan doodsheid. En zeker als het de dorheid van zo'n Negerland is. Weet u wat we... Ja, u weet het al lang wat we nodig hebben. Maar als u het dan weet, gaat u de weg van Achsa dan? Heere, u bent in mijn leven wel eens bezig geweest. En er zijn van die tijden die ik me nog wel herinneren kan. Dat mijn ziel verkwikt werd door uw woord. En dat ik onderwezen werd door uw geest. Er zijn van die momenten dat ik echt kon geloven. Maar het is zo dor, het is zo kaal, het is zo duister. Geeft u me nou hoge en lage waterwellingen? Schenk gij mij uw geest, och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Gemeente, moeten we die weg niet gaan, ook als we van Gods genade eigenlijk niks weten en alleen de middelen nog maar in onze handen hebben. Maar ook als we van Gods genade wel kennis gekregen hebben, moeten we die weg niet iedere keer gaan. En is deze Caleb en deze Achsa in deze oud-testamentische geschiedenis ons dan geen illustratie van hoe het gebeuren moet? Aankloppen aan de troon der genade. Eerbiedig, val maar van je ezel af. En kom maar op je plaats voor God. En doe het dan maar in oprechtheid des harten en tegelijkertijd in de ootmoed van je ziel. Maar dan toch tegen de Heere zeggen, Heere, u hebt me dit gegeven, maar geef me nou ook nog dat. Want daarmee wat u gegeven hebt, daar kan ik het niet mee doen. Dat is nog niet genoeg. Dat redt mijn ziel nog niet. En met het oude dat ik in mijn leven ontvangen heb, ik heb gemerkt dat dat allemaal weer zo dor kan gaan worden en daar kan ik ook geen krachten meer uit putten en daar is het leven voor een groot deel voor mijn gevoel helemaal uit. Maar kom er dan op terug, ga er dan nog eens overheen met uw Heilige Geest en laat dan de hof door het waaien van de wind, en dat is dan een ander beeld dat de schrift gebruikt, maar dat precies dezelfde betekenis heeft. Het waaien van de noordenwind en van de zuidenwind. Laat de hof dan eens een keer doorwaaid worden. Zodat ze specerijen weer mogen uitbotten. Ziet u waar we het meest om vragen moeten? Wat onze eerste nood is. De geest van Christus. Het werk van de geest van Christus. Het werk van die geest die het uit Christus neemt. Die het ons bedient. Dat hebben we nodig bij aanvang en bij voortgang. Laat dat dan ons begeren, ons zoeken, ons aanhoudend zoeken zijn. Amen. We zingen Psalm 119, het derde vers. Wij zullen samen danken. Getrouwe en genadige God, wij danken u voor uw onderwijs. De ganse schrift is bedoeld om onderwijs te geven, is nuttig tot lering. En dat hebben we vanmorgen ook weer ervaren, heren. Aan de hand van deze oud-testamentische familiegeschiedenis. Zomaar een stukje uit het leven, uit het gezinsleven van Caleb en zijn dochter en haar man. En wat een rijk onderwijs ligt daarin, heren. Trouwens ook in wat u aan Caleb zelf gegeven hebt. Dat godsvertrouwen, dat gelovig steunen op uw woord. En om op die manier dan ook een voorbeeld na te laten. Heren, heilig uw woord aan ons hart. Geef dat we het verstaan, dat we het beoefenen mogen. Geef ons mensen die voorbeelden zijn voor anderen in godsvrucht, in wandel, in ootmoed, in ernst, in liefde tot u en tot uw dienst. Mensen die een aanbevelingsbrief voor de dienst des Heren mogen zijn. Mensen die het met hart en mond mogen zeggen, gunnend, ook tot het jonge volk, kom, ga met ons. God te dienen is zo goed. De Heere te vrezen brengt zo'n zegen. Geef ons zulke mensen, Heere, en laten onze jonge mensen zulke identificatiefiguren in hun leven mogen tegenkomen. En wilt ge dat anderen ook in ons leven verwerkelijken? Dat u bij alles wat u ons al gegeven hebt, aan de middelen der genade, ons ook nog het water van uw geest zou willen schenken, opdat het vruchtbaar wordt bij aanvang en bij voortgang in ons alle leven. Heilig zo uw woord aan ons hart en breng ons ook vanavond nog weer samen onder het geklank van het evangelie. De wetenschap dat u een God bent die nog veel eerder geneigd bent om te geven dan Caleb geneigd was om zijn dochter te geven. Een gaarne vergevend God die mildelijk geeft en niet verwijt, met milde handen en vriendelijke ogen. En dat geeft toch alle reden om het van u de Heere te verwachten en het bij u de Heere te zoeken. Schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 143, het tiende vers.
Thank you.
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.